Zo, goedemorgen. Hoe gaat het met ons? Goed? Ja? Mooi clubje bij elkaar zo. Een deel van het lichaam van Christus. De titel van mijn boodschap is Jezus is niet doof. Jezus is niet doof. Nou, voordat ik dat een beetje ga uitweiden, denk ik dat we een gebed moeten doen. Want als ik zo'n titel heb, dan heb je wel een gebed nodig, denk ik. Vader God, ik dank u wel voor deze tijd. Ik dank u wel, Vader, dat we ondanks in een aparte tijd zitten, waarbij de corona, het nieuws en alles om ons heen beweegt, bewegen wij ook als lichaam van Christus. En ik dank u wel, Vader, dat u met ons bent. En Heilige Geest, ik wil mezelf aan de kant zetten. En daarbij wil ik zeggen, Heilige Geest, spreek door mij heen. Gebruik mijn handen, mijn lippen, mijn stem. Om Jezus groot te maken, om het lichaam van Christus te helpen opbouwen en niet afbreken. En ik dank u wel voor deze dienst. In Jezus' naam. Amen. En amen. We staan voor een nieuw seizoen. Vandaag is eigenlijk het startweekend voor een nieuw seizoen. En ik geloof dat het een seizoen zal zijn waarin we eigenlijk door een hele nieuwe tijd gaan. 2020. Is eigenlijk helemaal op zijn kop gegaan, vanaf het begin af aan, door corona misschien wel. Maar misschien hadden we het ook allemaal wel nodig. Veel negativiteit in het nieuws. Maar misschien is er wel iets dat God wil gebruiken, ondanks deze negatieve sfeer, dat hij wil zeggen, hey, ik ga hier een positieve draai aan geven. En dat geloof ik ook voor dit seizoen met de gemeente. Dat we een nieuw seizoen hebben waarin we verbaasd zullen zijn, waarin we misschien een traantje zullen wegnemen, maar waarin we eigenlijk een enorme, bijzondere, mooie tijd zullen hebben. Waarin we kwalitatief zullen groeien, dus onze geestelijke gesteldheid zal sterker worden dit seizoen. En kwantitatief, we zullen dus ook groeien in aantallen. Dit is wat ik geloof en dit is ook wat ik profetisch uitspreek over de dienst. En voordat we verder het woord in gaan duiken, of eigenlijk is het een ander soort dienst. Want ik ga een stukje interview doen en we gaan hier iets mee doen. Nou, dit zijn natuurlijk bouwstenen, maar dat komt aan het einde. Maar voordat we een stukje interview gaan doen en dan het woord in gaan duiken, wil ik een klein filmpje gaan laten zien. Een filmpje dat ik van de week tegenkwam en dat raakte me enorm. Want dat liet eigenlijk ook wel zien wat het hart van God is, of het hart van Jezus is. Soms, als we iets opbouwen, dan lijkt het weer afgebroken te worden. En dan heb je zoiets van, maar hoe kan je dan vanuit ditgene wat helemaal afgebroken is, weer wat nieuws zien opbouwen? Het was Jezus die zijn leven beëindigde, waarbij zijn leven werd beëindigd, vrijwillig, om daarna weer het lichaam van Christus nog veel groter op te bouwen. Nou, dit is een beetje zo'n soort gelijk filmpje. Dus laten we gaan kijken.
This is my girlfriend, this is my grandfather, this is my girl. Thank you. don't even know where to put this. There it goes.
Heftig eigenlijk. Een leven dat gestopt werd. En dan dat, ja, dat is niet goed te praten natuurlijk. Als je 20 bent, dan ben je nog niet af. Dan is je leven nog niet af. Maar tegelijkertijd werd het leven gered weer van een ander. Ja, wat is dan goed? Maar er werd iets daadwerkelijk afgebroken. Wat niet afgebroken zou moeten worden. Maar er werd ook weer iets opgebouwd. Zo apart is het leven soms, hè? Zo apart gaat het soms in het leven dat je daar geen grip op hebt, geen vat op hebt als het ware. Maar is dit niet eigenlijk exact wat Jezus ook deed voor ons? Liet hij niet letterlijk zijn eigen hart exploderen, stuk maken, stoppen, zodat Jezus in ons hart zou kunnen leven? Is dat niet gaaf? Is dat niet een ultieme liefdesdaad? En door middel van dit filmpje wil ik eigenlijk gewoon een klein beetje tastbaar maken dat de liefde die God heeft voor ons zo oneindig groot is. Ik ga straks een klein stukje ook uit Lucas delen. En niet jouw Lucas, maar Lucas uit de Bijbel. Uit Lucas, hoofdstuk 15 delen. Waarin ik heb voor mezelf een enorme openbaring gehad. Maar dat houd ik nog even vast. Dat is vervelend als een spreker dat doet. Harry, mag ik jou interviewen? Zou Harry een applaus geven? Kijk, om de coronaregels een klein beetje in acht te nemen, dan anderhalve meter, hè? Het hoort erbij. Hoe gaat het, Harry?
Ja, redelijk goed, laten we het zo maar noemen.
Ja? Ja. Hey Harry, de reden dat ik eigenlijk vraag om jou te interviewen, is je bent er eigenlijk vanaf het begin bij de Baptistengemeente, samen met nog meer mensen. Maar goed, jou heb ik er even tussenuit gehaald. En eigenlijk zou ik eens willen vragen van, hoe is dit eigenlijk ontstaan? Hoe is de Baptistengemeente nou begonnen?
Ja, hoe is die begonnen? Als ik even voor mezelf spreek, en denk ook voor Ellen, is dat wij, toen ik in 2003, ik noem het even weer tot geloof kwam, dan ben ik het zoeken geweest in Tiel. En op dat moment kon ik niets vinden. En door een collega en door een kring zijn we in één keer in Veenendaal terechtgekomen. Alleen het bleek dat er nog een 25-30 man vanuit Tiel naar Veenendaal ging. En volgens mij, ik kijk even naar Jan en Bettien. Volgens mij hebben hun elkaar opgezocht ergens rond 2009. Van, jullie komen altijd naar Tiel. Of naar Veenendaal. Ja. Van, waarvoor ga je niet in Tiel wat beginnen? Toen zijn wij, denk ik, rond eind 2009 zijn we bij elkaar gekomen met een groepje om te gaan bidden. En het woord te delen hebben we een jaar lang gedaan. En toen hebben we ook met de leiding van de Baptistengemeente in Veenendaal over gesproken. Van nou, we willen waarschijnlijk zelfstandig worden, kunnen jullie ons helpen? Toen zei ze, dat wordt 2013. Want we hebben niet eerder tijd, omdat daar waren ook allerlei dingen, nieuw gebouw, eventueel splitsing van gemeenten.
Dat dus was 2009 en ze zeiden 2013.
2013 hebben wij tijd om jullie te helpen.
Tijd, ja.
Maar er waren ook twee oudsten en die zeiden van, als je vindt dat je moet beginnen, moet je gewoon gaan starten.
Zo.
We zijn begonnen met het boek Handelingen, dat weet ik nog goed. Het hele boek zijn we doorgegaan. En volgens mij 2010 zijn we begonnen in de andere Mauritsschool. Oh. Het was eigenlijk wel bijzonder, want we waren aan het bidden. En ik kreeg in één keer in mei van, we gaan het avondmaal vieren. En ja, we waren klaar met gebed. Met tien zegt, we gaan avondmaal vieren. Ik denk, hè? Dus we hadden eigenlijk één gedachte. En dat bracht ons bij elkaar. Ja, en dat soort dingen zijn er meer gebeurd. Van die mooie dingen. Toen zijn we gestart in de andere Mauritsschool. Één keer in de maand.
Zo.
Een half jaar lang. Toen waren we denk ik met een groepje van 15 of 20 mensen, denk ik. En toen zijn we in overleg gegaan met CPOB. En toen zijn we in deze ruimte terechtgekomen in september 2011, denk ik. Oh, 2 oktober 2011.
Dat is mooi om te onthouden. Hey, en je vertelt het nu eigenlijk heel makkelijk. Maar was het ook makkelijk om dit zo te doen? Of heb je struggles meegemaakt daarin?
Nee, helemaal niet. Want ik wilde helemaal niet weg het Veenendaal. Want ik had een leuke stal mensen om ons heen. Het was een leuke gemeente. Ik zat op een mannengroep. Elle en ik hadden best wel veel strijd onder elkaar erover. Want Elle wilde helemaal niet weg. Maar ja, we zijn aan het bidden. Ik denk, God wil ons hier hebben. En wie ben ik dan om een andere weg te gaan? En we hebben die stap genomen. En tot op vandaag er geen spijt van.
Je zegt, God wil ons hier hebben. Maar ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die zeggen dan van, ja, maar hoe weet je dat zo zeker? Hoe werkt dat dan?
Ja, hoe weet je dat zeker? Ja, dat is heel lastig uit te leggen. Ik denk, als je in gebed gaat en iedere keer toch die stem in je krijgt, en dan moet je dat niet gaan negeren. En een stuk bevestiging zoeken in gebed. En dat heb ik gedaan. Ik denk van ja, maar ik wil helemaal niet. Ja, maar dan toch van ja, maar ligt hier werk in deze stad. En iedere keer komt dat terug. En dan moet je denk ik niet je oren dicht houden, maar ja, dan moet je gewoon luisteren.
Ja. Ja, dat is soms misschien wel pittig, denk ik. Of word je altijd door situaties heen gedragen?
Ja, het is soms lastig. Maar weet je, één ding is er gewoon, iedere keer, ik heb best wel eens ook van die momenten, denk van nou, hè, ik laat het maar even niet zeggen. Maar dan kijk ik naar boven en dan denk ik van, u bent er. En ik probeer me op u af te stemmen en u gaat het weer regelen.
Ja, mooi, mooi. Hey, en in de afgelopen 10 jaar, denk ik, 11 jaar. Zeg ik het goed, hè?
Ja.
Ja. 10, 11 jaar. Wat is dan dat je zegt van, nee, maar dit is echt een moment waarvan ik zeg, wauw, dit wil ik ook even delen. Een wonder of een moment van overwinning.
Ja, ik heb niet echt een heel uitgesproken moment. Ik heb wel heel veel dingen gezien gebeuren bij mensen. En ik kijk even naar Geur 10 jaar, en dan denk ik, die periode richting de doop. Hè, we hebben er heel wat gesprekjes over gehad. En dan denk ik na een aantal jaren, hè, ja, toch de stap genomen. Vrijwillig, hè? Niet onder druk. Maar
anders kunnen jullie nog later praten, hoor. Napraten, als het vrijwillig was.
Nee. Ik kijk terug naar Cleansing Stream. Ik denk, dat was een hele, ik heb heel veel mensen bijzondere dingen gezien. Daar heb ik ook als coach mogen werken met Jan en meerdere. Ja, dat was gewoon fantastisch.
En, mooi.
Dat zijn weer pieken. We hadden het er van de week over. En je merkt dat het een beetje zo gaat. Maar dat geeft niet, denk ik. Want je kan niet altijd op die piek blijven.
Ja.
En wat ik eigenlijk voor mij, en dat vind ik een hele lastige, daar worstel ik wel mee. We zijn in februari als muziekgroep op een hele zaterdag bij elkaar gekomen. En dat was voor mij eigenlijk echt het toppunt. Hè? Echt een hoogtepunt. Ook die avond dat we met elkaar muziek hebben mogen maken. En dan binnen 2 weken komt de corona en alles lazert in elkaar.
Ja.
En dat is voor mij een hele worsteling. Ik merk dat ik daar best veel last van heb. En ik denk, hoe kan het als je zo één bent met elkaar en in één keer boem.
Ja.
En dat, nou ja, en dat, dan moet je weer leren om af te stemmen. Want anders ga je een beetje in die negativiteit zitten.
Ja.
Dat moet je zeker niet doen.
Ja, dan komt er kritiek binnen inderdaad. En ja, dat zijn lastige dingen. Hoewel kritiek is niet altijd slecht, hè? Maar de manier waarop soms is
kritiek
het
kritiek is zeker niet slecht.
Ja.
Het kan zeker opbouwend zijn.
Ja.
Het is ook hoe het gebracht wordt natuurlijk.
Nou, precies. Het is de hart, het hart wat erachter zit dan. Ja. Ik ken jou echt als een man die zijn hart wil toetsen. Die eigenlijk daar altijd voor open staat om te checken. Zo van, klopt het waar ik mee bezig ben? En dat siert jou, als het ware.
Nou ja, ik heb best wel geleerd van een zuster die hier een aantal jaar is geweest. En dat was in het gezin best wel heel lastig. En die zei altijd, Harry, ik denk één ding. Als ik me afvraag, hè, want je kan niet iedereen helpen. Maar als je afvraagt van, had ik er wat aan kunnen doen? Had je er invloed op kunnen hebben? Als je dat kan beantwoorden, en dat moet je gaan doen. Want je kan niet alles. En ze zegt van, dan moet je het overgeven aan hem.
Ja.
Ze had ook een strijd. Ze is naar God gegaan, langs de weg gaan staan. En privé hebben we dat ook wel meegemaakt. En dan denk ik van, Heer, neem het van me over.
Ja, dat is soms ook de enige methode, ja. Inderdaad. Ja, ja. Hey, hoe lang heb je de kring eigenlijk gedaan?
Volgens mij 12 jaar, maar dat weet ik niet helemaal.
Gewoon van begin tot nu?
Nee, voor die tijd al.
Of voor die tijd al, ja. Ja, natuurlijk. Zo, ja. Wie hebben er allemaal op de kring bij Harry gezeten? Zo. Leuk, leuk. Nou wil ik eigenlijk wat vragen. En kijk nu, Harry die zegt wel wat dingetjes door een microfoon. Maar eigenlijk zou ik aan jullie willen vragen. Is er iemand, of zijn er misschien meerdere mensen? Kijk, Harry heeft zich enorm ingezet. En jullie allemaal. En het gaat over bouwen. En nu zet ik Harry eventjes neer. Maar is er iemand die zou iets opbouwends zou willen zeggen tegen Harry? En misschien een hart onder de riem wil steken. Of zeggen van, hey, weet je, dankjewel voor die tijd. En ik weet nog dat je dit en dit zei tegen me. Of dit gebed uitbad. Is er iemand die dat zou willen doen? Het is altijd spannend, hè, wie de eerste is. Misschien Vaswa? Ik weet het niet. Ik denk dat we het even zo moeten doen vanwege de coronadinges. Excuus, ja, anders moet ik hem afdoen. Maar ga maar staan nog, ja.
Nee, ik ben hier als in de kerk gekomen. Ja, ik denk hier. En ja, de eerste klik, de eerste keer dat ik hier was, een klein klik met Harry. En
mooi. Is er iemand anders misschien die zou willen delen? Waarom vraag ik dit? Omdat dit iemand opbouwt. Dit bouwt niet alleen Harry op, maar dit bouwt de gemeente op. Als we elkaar bemoedigen. Misschien iemand anders? Ja? Ja, zo is het ook. Hè. Het mooie is, kijk, hij stopt natuurlijk misschien met de kring, maar hij stopt nooit met het bouwen in Gods gemeente. Althans.
Zeker.
Ja, daar zit op één lijn. Ja. Misschien iemand anders nog? Mooi. Mooi, heel mooi. Nou dan, tenzij iemand anders wat wil zeggen, en anders ga ik het... Oh, ja. Mooi, mooie oproep ook.
Ik wil eigenlijk al één ding zeggen, want ik begon denk ik redelijk goed. Misschien gaan sommige mensen denken van redelijk goed, wat is er dan aan de hand? Nou, maar mij gaat op zich goed. Alleen thuis met Ellen gaat gewoon niet goed. En ik vraag alleen maar gebed. Ze wil wel wat afstand houden, maar ik denk dat heel hard nodig is gebed. En dat wil ik hier wel even delen.
Mooi. Mooi. Harry, ik heb ook een klein presentje voor je.
Ik ga niet weg.
Nee, maar het is wel een presentje. Okay. Waarom? Omdat... we hebben echt creatieve mensen in ons midden. Dat is echt wel gaaf. Waarom? Omdat ik jou ook echt wel als een voorbeeld zie. En ik had wel eens eerder gezegd, ik vind dat jij op Jezus lijkt. En dat vind ik mooi. Dus, en daarnaast zie je dat een nieuw seizoen brengt altijd nieuwe dingen met zich mee. En aan de ene kant zeg je, of laat je de kring los, dat gaat iemand anders oppakken. En dan zie je dat als God een deur sluit, dan opent God altijd een nieuwe deur. En dat is gaaf. Dus ik heb een klein presentje, het is een geurkaarsje met een tekst erop. En ik zal hem voorlezen. Het staat in Matteüs 5 vers 15. En als je een olielamp aansteekt, ik moet hem helemaal draaien hoor, zet je er daarna geen emmer overheen. Nee, je zet hem hoog neer, zodat iedereen in huis licht geeft. Zodat iedereen in huis licht geeft. En dat is wat jij ook bent. Dat geloof ik ook. Jij bent als het ware een licht dat gezien wordt in deze stad. En welke stappen je ook gaat nemen binnen de gemeente. Ik geloof dat het altijd opbouwend is. Altijd opbouwend is. Dus enorm bedankt daarvoor. Ik geef hem...
Jullie bedankt.
Ik wil heel graag hukken, maar dat gaan we niet doen. Zullen we Harry een applaus geven? Kijk. Overigens, alles ten ere van God. Want het is een instrument in de handen van God. Dus we steken Harry een hart onder de riem. Maar ten ere van onze Vader. Ik wil met jullie gaan kijken naar Johannes 21, vers 15 tot en met 17. Als je je Bijbel bij hebt, dan kun je hem even opzoeken. Ik zal even een slokje water pakken. Ik lees uit het boekvertaling. Toen zij gegeten hadden, vroeg Jezus aan Simon Petrus. Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? Meer dan de anderen. Ja, heren, u weet dat ik van u houd, zei Petrus. Zorg dan voor mijn lammeren, was Jezus' antwoord. Jezus vroeg hem voor de tweede keer. Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? Ja, heren, u weet toch dat ik van u hou, zei Petrus. Jezus zei, pas dan op mijn schapen. Voor de derde keer vroeg Jezus. Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? Toen Jezus hem voor de derde keer vroeg of hij van hem hield, werd Petrus verdrietig. Heren, zei hij, u weet alles. U weet toch dat ik van u hou. Zorg dan voor mijn schapen, zei Jezus. We zijn als het ware toeschouwer van een heel apart gesprek. Jezus die niet één keer, niet twee keer, maar drie keer vraagt aan Petrus. Drie keer vraagt, hou je van me? Alsof Jezus zeker wilde weten, echt even moest testen het hart van Petrus. Houdt hij echt van mij? Is het echt wel raak tussen ons? Terwijl in de laatste zin van Petrus zien we dat hij zegt, ja maar u weet alles. Ja, dat weet Jezus ook. Jezus weet ook alles. En je kunt heel veel dingen halen uit dit stukje tekst. Maar wat ik er vooral uit haal, is dat Jezus soms ons test. Soms ons 3 keer ergens doorheen laat gaan om te testen of wij er echt wel voor gaan. Om te testen of wij echt wel bereid zijn om te bouwen aan het lichaam van Christus. Want dit was kort voordat Jezus eigenlijk naar de hemel ging. Vroeg hij het 3 keer. En toen kreeg hij de sleutels als het ware. Toen kreeg hij als het ware die privilege om te bouwen aan het koninkrijk van God. Petrus, dat is toch wel een mannetje, zullen we zeggen. Dat is wel echt een kerel. Die heeft een behoorlijk deel van het lichaam helpen opbouwen. En 3 keer moest hij het vragen. Maar was Petrus ook niet diegene die 3 keer Jezus verraadde? Was hij ook niet diegene die zei 3 keer, nee, die ken ik niet. Die kennen we dat misschien ook in ons eigen leven? Dat we eigenlijk ons christendom verbergen. En het is net of Jezus die 3 keer wilde ontkrachtigen, als het ware. En ondanks dat Jezus wist dat hij 3 keer verraden was, kreeg hij toch de bediening. Kreeg hij toch een moment, een kracht, een privilege, een vertrouwen van God om te bouwen in het koninkrijk van God. Is dat niet gaaf? Dat betekent dat je eigenlijk niet helemaal alles helemaal compleet op orde moet hebben. Vaak denken we, ons hart moet helemaal compleet zijn, moet helemaal op orde. Ik moet helemaal, het moet allemaal kloppen eer dat ik kan bouwen in het lichaam van Christus. Nou, dat is eigenlijk niet waar. En het eerste punt wat ik wil behandelen is toewijding. Jezus was bij Petrus uit op een complete toewijding. Het is mooi, want in het woord van God staat er niet van geef mij je kennis of geef mij je tijd. Dat is wel een dingetje, hè? Tijd tegenwoordig. Van ja, je moet wel bidden, je moet stille tijd hebben en je moet naar de vergaderingen komen, de gemeenteweekenden. Dat zijn allemaal dingen, tuurlijk, ze zijn belangrijk. Maar dat is niet wat het woord zegt. Als je Handelingen leest, staat er niet als eerste bij bijvoorbeeld dat het woord van God centraal stond. Dat was het gevolg van. Weet je wat er centraal stond? Het samenkomen, het brood breken, het delen met elkaar. En het gevolg was dat het woord centraal stond. En tegenwoordig in de huidige tijd zien we dat de preek aan zich, dat staat centraal. Maar eigenlijk is het wij zijn centraal. Wij zijn het lichaam van Christus. Als wij met elkaar zijn, in eenheid, het brood breken. En het gevolg daarvan is dat het woord centraal komt te staan. Als je het verloren zoonverhaal ziet, dan zie je dat, en ik denk de meesten van ons kennen hem wel. Dat is een jonge man die besluit zijn erfenis op te nemen. En weg te gaan van zijn vader, waar hij het prima had, waar hij het goed had. En dan gaat hij de wereld in en uiteindelijk komt hij dan op een moment dat hij bij de varkens zit. En dat de peulen, zegt de Bijbel, van de varkens dat hij die had eten is. En ja, hij krijgt honger. Lijkt me vrij logisch. Dat als je geen geld meer hebt en je komt uiteindelijk bij de varkens uit. Wie is er wel eens op een varkensstal geweest? Is niet heel schoon, hè? Dat ruikt wel een klein beetje. Nou, op dat moment kwam die. En de meesten, en dit heb ik altijd gepredikt, zelf ook. De meesten zeggen, en ik ook, ik zei het ook, is dat daar de ommekeer komt. Want dan staat er, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en vragen of ik bij de dienstknechten mag gaan eten dan. Daarbij mag komen. En ik heb eigenlijk altijd, die 8 jaar dat ik christen ben, dat gepredikt, dat dat een ommekeermoment is voor een christen. Dat zo ziet ongeveer een ommekeer uit, dat als je zondig voelt, dat je naar jezelf kijkt en dan zegt, ja, maar het ziet er niet goed uit in mijn leven. En ik zal opstaan en ik ga terug naar de vader. Oh, ik ben slecht God en vergeef me. Dat is wat we horen. Klopt toch? Het is een beetje riskant, hè, wat ik doe. Maar ik heb het goed uitgezocht. En dit is wat ik eruit leerde. Als je naar de grondtekst gaat kijken wat een dienstknecht is, dan staat er op 3 verschillende manieren omschreven wat er in die tijd een dienstknecht was. Een dienstknecht was in die tijd een hele dure ZZP'er. ZZP'er achter in deze tijd vertaald. Dat was iemand die zich verhuurde aan een landheer voor eigenlijk net een beetje te veel geld. Eigenlijk was deze jongen nog helemaal niet toe om te kijken naar zichzelf en te zeggen van, God, ik heb het echt verprutst. Ik heb echt berouw van mijn zonde. Nee, hij stond op en hij dacht, weet je wat ik doe? Ik verhuur me gewoon lekker dik aan mijn vader. Dan kan ik daar nog wat geld uittrekken. En dan kan ik nog steeds mijn eigen ding doen. Dat was helemaal niet zijn omkeermoment. Zijn omkeermoment was het moment dat de vader naar hem toe rende en hem in de armen sloot. En zijn mond, als het ware, met respect dicht snoerde, zou ik aan zeggen van, maar dat hij zei van, hé, maar het is goed zo. Weet je, we doen het vuile kleed af, ik krijg een nieuw kleed, ze waren een nieuw schoen, ze waren er nog meer dingen. Dat was het omkeermoment wanneer de contact kwam met de vader. Niet daarvoor. Apart, hè? Dus, en wat wil ik hiermee zeggen, is dat de drempel om mee te bouwen, om dicht bij de vader te leven, is helemaal niet zo hoog. Vaak denken we, ja, maar dan moet ik, oh, daar heb ik echt alle dingen verkeerd gedaan. En dan moet ik helemaal gebukt naar de vader gaan op mijn knieën en zeggen, sorry, God. En tuurlijk, vergeving vragen, dat hoort erbij. Dat is part of the deal. Maar de drempel is eigenlijk helemaal weg als God zegt, ik wil heel je hart. En wat erin zit, maakt niet uit. Is het mooi? Nou, super. Is het lelijk? Ziet het er niet uit? Is het hard? Is het bevuild? Zit het vol zondes, vol moeites? Maakt niet uit. Kom maar naar mij toe. Dat is wat er staat. De Bijbel zegt niet, je moet eerst aan die voorwaarden gaan voldoen. Nee, hij zegt, kom naar mij met je hart. Met heel je hart. En waar staat je hart voor? Eigenlijk je hele leven. Dus ja, dat is wel wat. En zo is het ook als je bouwt met elkaar. Als je bouwt in het lichaam van Christus, dan hoef je niet alles op orde te hebben. Dan heb je een broeder of een zuster die je kan helpen, die je op weg kan helpen. Ik denk dat Harry bijvoorbeeld heel veel tijd heeft gestopt in mensen die heel veel moeites hadden. En die er bijvoorbeeld echt onder zaten. Nou, dan zal hij vast wel een keer op de stoep hebben gestaan. Ik had zo'n gast, een paar jaar geleden, Martijn heette die, die kennen jullie ook wel. Ja, dat was een Aziatische man. En Aziatische mannen die zijn heel hard. Vooral deze, die was heel hard, heel recht door zee. En dat had ik nodig. En die stond dan ineens op de stoep en hij zei, Timo, ik heb het gevoel dat het helemaal niet goed met je gaat. En hij zei, dat geeft helemaal niks, maar we moeten er even samen naar kijken, joh. En toen zei hij, ja, moet dat? Oké, laten we dat doen. En dan had je elkaar nodig. En dan, hij beurde mij als het ware weer op. Hij zette me eigenlijk weer rechtop. Hij pakte me dan vast en dan gingen we samen bidden. En dan had hij een stukje woord voor me, een stukje bijbeltekst. En dan hielp hij me weer eigenlijk boven de situatie weer uit te komen. En dat is wat we onderling ook kunnen doen met elkaar. Het is zo mooi als ik het zo lastig heb dat ik naar François ga. En ik zeg, François, het gaat echt voor geen meter, man. En ik zit er echt even onder. En dat François zegt, hey, weet je, dat is echt vervelend, maar laten we samen even bidden. 5 minuutjes, we bidden even samen en we komen er overheen. Ja, als jij leidt, dan leid ik ook. En als jij overwint, dan overwin ik ook. Dat is overigens heel bijbels, dat doen we met elkaar. Als er iemand door een moeilijke situatie gaat, hoe gaaf is het als we dat met elkaar kunnen opvangen? En dan snap ik dat er heel veel vraagtekens zijn. Heel veel dingen zijn, ja, maar toen was hij er niet. Of ja, leuk dat je dit zo zegt. Het is een ideaal beeld. Ja, dat klopt. Dat is het ook zo. En we zijn allemaal mensen en we maken allemaal fouten. We zijn er ook juist op die kritische momenten. Kunnen we er wel eens niet zijn? Maar dan draait het eigenlijk weer om ons. Hoe kijken wij daarnaar? Zijn wij dan bereid om te zeggen, goh, je was er niet op het meest kritische moment? Was jij niet er voor mij? Maar zou jij er dan wel voor hem kunnen zijn? Dat is eigenlijk wat Jezus deed. Jezus ging al aan het kruis, nog voordat wij voor hem kozen. Voordat wij zeiden, Jezus, ik wil u volgen, besloot hij alvast aan het kruis te gaan. Voor het geval dat jij toch voor Jezus zou kiezen. Is dat niet liefde? Is dat niet een mooie houding die we met elkaar zouden kunnen aannemen? En ik snap het. Weet je, soms op die precies die momenten, dan had diegene er moeten zijn. Had die oudste, of had die vriend, had die vriendin, had er moeten zijn. Maar dat is niet altijd. Ik heb ooit een keer, toen de tijd was dat echt mijn, en misschien nog steeds, is dat een van mijn beste vrienden, heb ik een keer langs de snelweg laten staan. Hij belde hem op, en nu lachen we erom, maar toen voelde ik me echt knullig. Hij belde me 's nachts op. Hij zei, Timo, ik sta met pech en ik ben niet lid van AWB. Kun je me alsjeblieft komen helpen? En ik zei, ja, je moet even een ander bellen, moet morgen vroeg op. Ik zei, dat zei ik echt, het kan echt niet. En hij zei, ja, oké. Dus hij hing op. Maar hij was zo verschrikkelijk teleurgesteld in me. En ik werd ook wakker en ik dacht, wat heb ik gedaan? Ja, toen moest ik wel eventjes flink aan de bak, zeg maar, om het weer goed te maken. En uiteindelijk heeft hij het me vergeven en is het allemaal goed gekomen. Was het echt een domme actie. Dat gebeurt. En ik ben blij dat hij vergevingsgezind was. Maar dat zou een mooie houding zijn, dat we die ook kunnen aannemen. Dat we alle dingen van het verleden kunnen zeggen van, hey, weet je, we laten het achter ons. Het is een nieuw seizoen en we gaan bouwen. We gaan bouwen aan iets nieuws. We gaan bouwen aan iets nieuws trouwens. Dit is supermooi wat hier opgebouwd is. Dat is haast een disrespectvol dingetje als ik dat zou zeggen. De baptistengemeente gaat verder bouwen, gaat uitbreiden, gaat sterker worden. Dat is wat ik geloof. En bouwen, puntje 2, doen we door ons spreken heen. En ons spreken, zegt de Bijbel, daar zit heel veel power in. Daar zit heel veel kracht in. Dat zijn als het ware, zijn het pijlen die we de lucht in schieten in de eeuwigheid. Nou, dat zegt wat. Die voor eeuwig door echoen, als het ware. En daar heb ik een klein voorbeeldje over. Er was een jonge man, een zoon en een vader, die waren aan het wandelen in de bergen. En terwijl ze daar wandelden, was dat kleine mannetje van een jaar of 6, 7, dat stootte heel hard zijn teen tegen een grote rotsblok aan. En dan zou je zeggen, hoe kan dat? Nou, dat gebeurt iedereen toch wel eens, denk ik, of niet, Lucas? Nou, wat roep je dan als je dat doet? Precies, dat deed hij dus ook. Hij riep keihard, auw. En hij hoort in de verte, hoort hij iemand terugroepen, auw. En verbaasd denkt hij, hè, wat is dat nou? Ik hoor auw weer terug. Dus hij roept nog wat erachteraan. En dat komt weer terug. En op een gegeven moment wordt hij een beetje gefrustreerd. En dan denkt hij, wat hoor ik nou? En hij roept, lafaard. En die echo, wat hij niet begreep, die komt weer terug. En die roept weer, lafaard terug. En hij kijkt zijn vader aan en hij zegt, pa, ik word hier helemaal boos om. Er is iemand die heel de tijd dingen terugroept die niet zo leuk vindt. Want ik heb al wat dingen geroepen die niet zo tof zijn. En zijn vader zegt, moet je eens horen. En zijn vader roept, je bent geliefd. En jou hoort terug, je bent geliefd. En zijn vader die roept weer wat positiefs. Je mag er zijn. En hij hoort terug, je mag er zijn. En toen vroeg zijn zoon, ja, maar wat is dit dan? En toen zei zijn vader, hij zegt, dit noemen ze de echo. Mensen noemen dit een echo, maar eigenlijk is dit het leven. De dingen die je uitspreekt, die zul je ook weer terug ontvangen. De negatieve dingen die je uitspreekt over anderen, daar zul je best wel van kunnen verwachten dat je die negatieve dingen weer ontvangt. Maar als je de positieve dingen uitspreekt over mensen, over jezelf, dan zul je die positieve dingen weer ontvangen. Nog een voorbeeldje. Dit is ongeveer 15 jaar geleden in een gemeente in Singapore. Zeg ik dat goed? Ja, in Singapore. Was er een vrouw, die was echt fors te zwaar. Echt big mama. En, ja, is leuk hè? Jij lacht als enige. Maar deze vrouw, die hoorde daar een preek. En die hoorde een soortgelijke preek, dat het wat je uitspreekt, dat je dat daadwerkelijk zaait en dan gaat oogsten. En dat zo werkt, dat het een Bijbels principe is. En zij dacht, weet je wat ik doe? Ik ga elke dag in de spiegel kijken. En dan ga ik zeggen, je mag er zijn en het wordt tijd dat je dun wordt. Ik zal zoveel wegen. En elke ochtend stond zij op, keek ze naar zichzelf en begon ze al die dingen uit te spreken. En ik zal afvallen en ik zal gezond worden en ik mag er zijn. En elke ochtend deed ze dat. Ja, je zou toch denken dat ze een beetje apart is, een beetje gek geworden is. Maar dat heeft zo doorgedrongen. Tuurlijk moest ze op haar eten letten, tuurlijk moest ze gaan sporten, logisch. Maar dat drong zo door op haar, dat ze na een aantal maanden weer terugkwam in die kerk, want het was niet haar vaste kerk, is dat ze zich meldde bij die voorganger en die voorganger herkende haar niet. Die wist gewoon niet wie ze was, totdat ze uitlegde, ik was die en die vrouw en toen heeft u met mij gepraat en dit is het resultaat na die preek. Nou, die kon zijn ogen niet geloven. Die dacht, wauw, de kracht van spreken, wat we uitspreken, is zo krachtig. En daarom is zo'n gebed, bijvoorbeeld voor Ellen, maar ook voor elkaar, dat is iets wat zo krachtig is. Het bidden met elkaar, het uitspreken van de overwinning met elkaar, is zo belangrijk voor ons. Weet je, het is zo mooi dat als je Handelingen leest, ik zei het net al, dan zie je dat het samenkomen stond centraal en het gevolg was het woord van God. Automatisch gevolg. Ik geloof dat we een seizoen tegemoet gaan waarin we zullen zeggen, hé, we zijn echt met elkaar samengesmolten. We doen alle kritiek, alle laster, alle moeite, die schuiven we opzij en we zijn met elkaar samengekomen. Ik ben het niet altijd mee eens, weet je, met de invulling van de dienst, het nummer is wel een beetje wild, dat kan. Maar we zijn wel samengekomen. Of we doen nog steeds een beetje rustiger aan en ik wil het wel wat wilder hebben. Ja, dat kijk, ik ben iemand die bijvoorbeeld vrij wild zou kunnen zijn. Maar dat betekent niet dat ik niet kan respecteren dat iemand die zegt van, hé, maar ik wil het ontspannen, ik wil het wat stiller, wat rustiger hebben. Zo zijn we allemaal verschillend. En dat maakt het ook zo mooi. En eigenlijk wat ik wil doen, is met elkaar, is een actie van geloof gaan doen. Een actie, een daad van geloof. Ik heb hier een muur gemaakt door Wim. Super bedankt. Ja, dat is super hoor. Creatieve mensen zijn echt van goud. En met deze muur zijn we als het ware bouwstenen met elkaar. Iedereen is belangrijk. Jezus is natuurlijk de hoeksteen. Maar we zijn allemaal een deel van het lichaam. We zijn allemaal belangrijk. Ik zou niet kunnen zonder Wim. Want dan had ik dit niet gehad. Bewijzen van. Ja, misschien wel. Misschien wel. Maar we hebben elkaar allemaal keihard nodig. En ik geloof als we dat begrijpen, dan kunnen we ook in aantallen gaan groeien. En dat wil ik ook visueel maken. Dus ik heb eigenlijk twee, bijna drie vragen. De eerste vraag is, zijn er dingen die we voor onszelf, en dan bedoel ik niet van, dan moet je even wijzen naar de ander, maar naar jezelf, zouden moeten opruimen? Misschien kritiek, een houding. Misschien moeites. Dan wil ik daar de kans voor geven. En de tweede vraag is, zou je mee willen bouwen? En dan bedoel ik niet van, nou moet je gaan aanmelden voor de raad en dat soort dingen. Nee, zou je met elkaar in de baptistengemeente, dat we gaan zeggen, hé, weet je, we gaan hier mede met de andere kerken, gaan we Tiel op zijn kop zetten. Nog verder. Steeds weer een beetje meer. Er zijn zoveel gesprekken al onderling tussen verschillende gemeentes. En daar wil ik bij horen. Vorige week zondag, was dat vorige week? Ja, hè? Vorige week zondag waren we in de Ark. Daar werd een nieuwe voorganger ingezegend. En de laatste spreker die daar sprak, die sprak zo mooi. En hij zei dat we geulen moesten graven. Zodat er contact zou komen ook tussen alle andere gemeentes. En de stenen eruit moesten gaan halen die we tegenkwamen. Wortels doorhakken. Dat is toch gaaf? Is dat niet iets wat we al heel lang verlangen met elkaar? Maar is er ook niet zo extreem veel gebeurd in het verleden dat het al die tijd onmogelijk heeft gemaakt? Nou, dan is het tijd dat we bij onszelf beginnen en zeggen, hé, maar dat ruim ik op. Dat laat ik los. En als je dan mee wil bouwen, dan zou ik zeggen, ik heb er al natuurlijk over nagedacht. Dan schrijf je je naam op. Ik doe het alvast. Ik doe het namens mijn gezin, hoor. Dan schrijf je je naam op. Ik doe hem natuurlijk even ontsmetten. En daarnaast, als we dat aan de linkse kant doen, dan hebben we nog een daad van geloof. En dat is een pittige misschien wel. Dan schrijf je aan de rechtse kant, ga je iemand opschrijven, of een familie, een persoon, een broer, een zus, waarvan je weet, maar die is nog niet gewonnen voor Jezus. Dat is echt iemand die heeft echt zo hard Jezus nodig. En misschien dat je zegt, nou, ik ga niet de hele naam opschrijven. Schrijf dan de voorletter alleen op of zo. Dat jij weet, die is aan mij gelinkt. Dat jij weet, dat is hem. Zodat we met elkaar voor die groep mensen straks kunnen bidden ook. Dat is bouwen. Dat is bouwen met elkaar. Is dit een uitdaging? Of valt het mee? Valt mee, hè? Ik ben niet heel streng, toch? Anders moeten jullie het zeggen. Misschien kunnen we op de achtergrond een muziekje aanzetten. En wil ik een moment eerst nemen van gebed met elkaar. Als je, weet je, de muziek helpt ons vaak een beetje om ons te richten op God. Maar als je je ogen sluit en misschien eventjes gewoon ja, vraagt, Heilige Geest, wilt u op dit moment in mijn hart kijken, mijn hart onderzoeken? Wat is er allemaal gebeurd in de afgelopen jaren? Is er misschien kritiek, negatieve kritiek binnengekomen in mijn leven? Dan wil ik het van me af laten halen. Zijn er misschien moeites ontstaan door situaties waarin we, ja, waarin ik eigenlijk ook niks aan kan doen, maar ik ben het er gewoon niet mee eens. Ik geef het aan u, God. Ik wil het overdragen aan u. En ik wil de verantwoording aan u geven, God. Ook al begrijp ik het niet overal, ben ik niet overal mee eens, maar ik geef het aan u. Weet je, misschien heb je moeite met bepaalde personen. Het mooie is dat de Bijbel zegt dan, als je moeite hebt met bepaalde personen, dan ligt dat op de eerste plaats bij jezelf. Want dat betekent dat het trots is in je leven. Weet je, God, ik leg het aan de kant, deze moeite. Ik wil het niet, ik wil opbouwen. Misschien heb je heel veel kritiek gesproken die niet juist is. Heb je dingen afgebroken? God, ik wil het op dit moment uitwissen. Elk woord dat negatief is, dat uitgesproken is. Elk woord dat, ja, dat heeft doen afbreken. Wij wisselen het ook om in de naam van Jezus. Voor opbouwende woorden. Vader God, u ziet ons. U ziet ons zitten zoals we zijn. Ondanks de moeites, ondanks de lastige situaties, we willen ervoor kiezen om het aan de kant te zetten. Maar ook al zijn er nog dingen, dan weten we gewoon dat we toegankelijk zijn bij u. Dat we dicht bij u kunnen komen. Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan. Geven wij niet op. Nu geven wij niet op. Het zijn de schouders waarom. Als je zelf een gebed hebt op je hart, dan zou ik willen vragen, open je mond en doe het gebed. Misschien is het een beetje apart om het hardop te doen. Ik ben niet gewend, maar ik zou het eens proberen. Dank u wel, Vader, dat we opbouwen en niet afbreken. Dank u wel, Vader God, dat we met elkaar bouwen. En dat u, Jezus, uw hele leven gaf, zodat wij kunnen leven. Dank u wel, Jezus, dat wanneer wij onze namen zullen opschrijven, als we dat willen, dat u dat ziet. Dat u dat ons gebruikt. En ook de namen die ernaast staan, die we zouden willen zien, dat ze gewonnen worden voor u, Jezus, voor de eeuwigheid. Want dat is eigenlijk waar het om draait. Is dat ze dicht bij het hart van de Vader zullen leven. Het ware leven zullen ontdekken. In Jezus' naam. Amen. Als je nou wilt dat je zegt van, hé, maar dit is wel, dit is mooi. Ik wil er zeker mee bouwen. Dan wil ik je vragen. Ik ga hem netjes afdoen. Helemaal coronaproof. Zou jij je naam dan hierop willen zetten? Dan zou ik vragen, een beetje corona-proof om zijn beurt opstaan en onze naam willen opzetten. Dus ja, als je wil. Ja? Je mag hem gewoon pakken hoor. Pak je het wel. Ja, zeker. Je naam opzetten. En dan doen we hier. Dus schrijf dan eerst je eigen naam op als je zelf wil bouwen. En dan, ik heb echt evangelisch ingesteld, hè. Het evangelie gelijk delen. En dan de namen waarvan je ziet van, hé, maar die zouden echt gewonnen kunnen worden. De bedoeling is natuurlijk dat we een daad van geloof hiermee doen. Dus we zijn daadwerkelijk echt aan het opstaan, iets aan het opschrijven.
Toont mij het beloofde land, ook als pijn mijn hart verlamt. Uw liefde wint elke strijd.
Ja, maar die. Is mijn angst als hier. Ah, het is een groot vel, dus dat moet goed komen.
Zijn de muren meters hoog? Is mijn hart verdord en droog? Uw liefde wint elke strijd. Mijn wapen, mijn veiligheid. U die reuzen verslaat en bergen verplaatst. U die ketens verbreekt van wat is geweest. Breekt de leugens en angst. Uw woord duurt het langst. Want niets is ooit.
Ik denk dat we het meest ontsmette dingetje ooit hebben. Ja, we hebben het niet heel praktisch, hè, zo.
Als er oorlog voelt in mij, als er nergens licht meer schijnt, uw liefde wint elke strijd.
Zeer zeker. We gaan een tafel pakken. Had ik niet zo goed over nagedacht. Nou, je ziet er wel zo uit. Weet je wat het leuk is? Het is ook eigenlijk echt iets heel leuks om te doen. Want we zijn daadwerkelijk nu ook aan het bouwen. Er zit hier namelijk nog iets achter. Dat we hier aan de rechterkant ook namen opschrijven. Ik kan het ondertussen wel vertellen. Want we zijn natuurlijk veel te veel afgeleid, hè? Of valt het mee? met de kerst, dan gaan we een event organiseren als het ware. We zetten Jezus centraal. En daarbij willen we eigenlijk Jezus laten zien met de kerst. Dat doen we natuurlijk altijd. Bijna elke kerk doet dat natuurlijk. Maar we willen eigenlijk Jezus echt centraal zetten. En hoe gaaf zou het zijn als dat we de komende tijd, dankjewel, hebben we gebedstijd natuurlijk, thuis en misschien wel georganiseerd. Dat weet ik niet. Maar hoe gaaf zou het zijn als al deze mensen dan zouden komen? Of desnoods een deel van deze mensen. En dat die met de kerst eigenlijk zullen zeggen, hé, maar ik proef wat aan jullie en dit wil ik ook. En dat ze in januari zullen zeggen, ja, maar we sluiten aan. Dan zit je in één keer met een te klein gebouw. Dus dat is wel tof, toch? Zo kan het toch gaan. Heel gaaf. En ik geloof het, oprecht. Ik geloof het dat dat kan. En dat ja, Gods oog is op Tiel. Hoe gaaf, hè? Mooi.